Goedenavond, gemeente. Namens de kerkraad heet ik u en in het bijzonder de gasten die in ons midden zijn hartelijk welkom in deze dienst, waarin dominee Versluis uit Wageningen zal voorgaan. We willen nu gaan zingen van de bundel op toonhoogte, lied 171, Heer Jezus, om uw woord zijn we hier bijeengekomen. Dit lied is afgedrukt op de weekbrief. De kerkraad wenst u en jou hier in de kerk en ook de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en die niet varen laat het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus de Zoon in de gemeenschap van en met de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij gaan met elkaar zingen uit Psalm 33 en daarvan de versen 2 en 3. Psalm 33, het tweede en ook het derde vers. Grote God, wij loven u, Heer, o sterkte, alle sterke. Dat mogen we straks met elkaar gaan zingen, aansluitend op dat wat we met mond en hart belijden. Ons geloof, woorden van de kerk van alle eeuwen en alle plaatsen. De bundel op toonhoogte, lied 263, de versen 1 en 3, nadat we met elkaar ons geloof beleden hebben. En u spreekt met mij in uw hart. Ik geloof in God, de Almachtige, Vader, Schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, onze Heer, ontvangen van de Heilige Geest en geboren uit de macht Maria die geleden heeft. Onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald in de hel, maar op de derde dag opgestaan uit de doden, is hij opgevaren ten hemel en zit nu aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonde, de wederopstanding van het lichaam en eeuwig leven. Amen. Gemeente, wij bidden nu om de opening van het woord en de verlichting met Gods geest. Laat ons bidden. Heer God, dat wat we met elkaar tot u hebben gezongen, u de lof gebracht, een woord van belijden, maar tegelijkertijd ook een gebed. Laat ons niet verloren gaan. Want dat beseffen we ook, dat we in alles, in heel ons leven, als het gaat om ons leven, afhankelijk zijn van u. U de enige die ongezien is, de enige die eeuwig is, maar die naar ons om wil zien. Dat maakt het wonder groot. Dat we zo in uw huis mogen zijn en in alle rust. Straks mogen luisteren naar uw woord. Waarvan u zegt dat is een woord van leven. Omdat ik een God ben van het leven. En we hebben daarmee zoveel voor op mensen elders op deze wereld die dat niet hebben, die niet de rust hebben, niet op de zondag en ook niet door de week, die op de vlucht zijn. En wat zijn wij meer dan al die anderen? Het is wel heel bijzonder dat u ons zo op het oog hebt. Het geeft ons ook heel wat verantwoordelijkheid mee. Ook dat beseffen we. En daarom wilt u ons ook in die ruimte, in de rust van uw huis, ons toerusten. Dat we door uw geest worden meegenomen, uw woord in. Dat u ons oor geopend houdt, ons hart. Want dat moet aangeraakt worden. En dat wilt u vullen. Daar moeten we het mee doen van de week, een week van voorbereiding. Gaat u zo met ons ook vanavond mee? En schenk hem of haar, schenk ons allen dat wat wij nodig hebben. We zijn allemaal uniek, allemaal speciaal in die zin. Elk met een eigen levensverhaal. En u kent het, u kent al die verhalen. Van elk kent u onze achtergrond. Weet u wat ons getekend heeft in het leven? Aan moeite, zorg of vreugde, blijdschap. En we mogen dat, want we hebben dat natuurlijk ook meegenomen in uw huis in. Maar we mogen het ook aan u vragen. Dat het dan niet in de weg staat om ons open te stellen voor u. Help ons daarbij en wilt u het doen? Wilt u dat zelf doen? En zo mogen we het u vragen ook vanavond. Zo mogen we dat ook bidden voor hen die met ons verbonden zijn, die meeluisteren. Zo mogen we dat vragen voor alle op deze wereld die in uw naam vergaderd zijn. Of die dat al hebben gedaan. Laat uw woord vrucht dragen. Doe het vanwege uw grote naam en uw koninkrijk. Wij bidden dat in de naam van hem die is en die was. Maar die ook komen zal. Hem die wij verwachten. Onze Heer Jezus Christus. Amen. Gemeente, wij mogen de schrift openen in 1 Koningen 17. 1 Koningen 17. En we lezen vanaf het 8e vers. In 1 Koningen 17 gaat het voortdurend om het woord van God. Het woord van God dat oordeelt, dat leven geeft, dat ook doden kan. Want wat is er aan de hand in die eerste versen van 1 Koningen 17? Elia de profeet, in Noord-Israël werkzaam, die moet naar Achab toe, goddeloze koning. Getrouwd met Isabel. Je leest het allemaal in het vorige hoofdstuk. Ze hebben met z'n tweetjes de Baaldienst gepromoot in Israël, ingevoerd. Een tempel, die is er inmiddels ook in Samaria. Een tempel voor Baal. En het is de Heere God, de God die leven geeft, vruchtbaarheid geeft in plaats van Baal. Die God die leven geeft, is het meer dan zat. En daarom moet Elia met het woord van de Heere God naar Achab toe en dat klinkt heel kort en krachtig, geen dauw en geen regen. En dan moet Elia, want dat is het volgend woord van God, het woord naar Elia toe. Elia moet dan naar de beek Krit toe en daar zal hij door God onderhouden worden. Tenminste, dat mogen we natuurlijk zien als de raven, vogels, roofvogels, Elia voorzien elke dag weer 2 keer per dag van vlees en brood. En dan droogt die beek Krit uit en dan komt er opnieuw een woord van bemoediging, maar ook een opdracht, ga, woon. En dan moet Elia naar Sarfat toe, want daar krijgt hij de belofte mee daar zal je een weduwe aantreffen en die gaat voor jou zorgen. Nou, wij gaan dat vanaf vers 8 met elkaar lezen. Toen kwam het woord van de Heere tot hem. Sta op, ga naar Zarfat, dat aan Sidon toebehoort, en woon daar. Zie, ik heb daar een weduwvrouw geboden om u te onderhouden. En vervolgens stond hij op en ging naar Zarfat. En toen hij bij de ingang van de stad kwam, zie, daar was een weduwvrouw hout aan het sprokkelen. En hij riep tot haar en zei, haal toch een beetje water voor mij in deze kruik, zodat ik kan drinken. Toen zij op weg ging om het te halen, riep hij haar na en zei, breng toch ook een stuk brood voor mij mee. Maar zij zei, zo waar de Heere uw God leeft, ik heb geen broodkoek meer, behalve een handvol meel in de pot en een beetje olie in de kruik. En zie, ik ben een paar stukken hout aan het sprokkelen. En zodra ik thuis kom, ga ik het voor mij en voor mijn zoon klaarmaken. En daarna zullen we het opeten en sterven. Maar Elia zei tegen haar, wees niet bevreesd. Ga, doe overeenkomstig uw woord, maar maak er eerst voor mij een kleine koek van en breng die bij mij. Maak daarna voor u en voor uw zoon iets klaar. Want zo zegt de Heere, de God van Israël, het meel in de pot zal niet opraken en in de kruik zal het aan olie niet ontbreken tot op de dag dat de Heere regen op de aardbodem geven zal. En ze ging en deed overeenkomstig het woord van Elia. En zo at zij en hij en haar gezin vele dagen. En het meel in de pot raakte niet op en in de kruik ontbrak het niet aan olie. Overeenkomstig het woord van de Heere dat hij door de dienst van Elia gesproken had. Het gebeurde na deze dingen dat de zoon van deze vrouw, de vrouw des huizes, ziek werd. En zijn ziekte werd zeer ernstig, totdat er in hem geen adem overbleef. En toen zei ze tegen Elia, hoe heb ik het nu met u, man Gods? Bent u bij mij gekomen om mijn ongerechtigheid in herinnering te brengen en om mijn zoon te doen sterven? Maar hij zei tegen haar, geef mij uw zoon. En hij nam hem van haar schoot en droeg hem naar boven, naar het bovenvertrek waar hij zelf woonde, en hij legde hem neer op zijn bed. En hij riep de Heere aan en zei, Heere mijn God, hebt u dan ook deze weduwe bij wie ik als vreemdeling verblijf zoveel kwaad gedaan dat u haar zoon gedood hebt? En hij strekte zich driemaal over het kind uit en riep de Heer aan. En hij zei, Heer, mijn God, laat toch de ziel van dit kind in hem terugkeren. En de Heer luisterde naar de stem van Elia. De ziel van het kind keerde in hem terug en het werd weer levend. En Elia nam het kind, bracht het vanuit het bovenvertrek naar beneden in huis en gaf het aan zijn moeder. En toen zei Elia, zie, uw zoon leeft. En toen zei die vrouw tegen Elia, nu weet ik dat u een man Gods bent en dat het woord van de Heere in uw mond waarheid is. Nou, dat woord van Elia, dat woord van God, dat speelt ook het laatste, de laatste geschiedenis. We hebben eigenlijk twee geschiedenissen natuurlijk vanavond gelezen. Maar in die geschiedenis vanaf het 17e vers speelt ook dat woord van God, ja, een allesbeslissende rol. Maar wij staan aan de hand van deze geschiedenis stil bij de versen 20 en 21. Dat zou je kunnen samenvatten natuurlijk ook als het gebed van Elia. Wij denken na over het gebed van Elia. Vers 20 klinkt dat waarom? Heere mijn God, waarom? En in vers 21, Heere mijn God, laat toch de ziel van dit kind in hem terugkeren. Dan gaat het over het leven, leven en dood. Maar voordat we met elkaar daarover gaan nadenken, dan gaan we eerst met elkaar zingen. We doen dat uit Psalm 16 en daarvan zingen wij de versen 1, 3 en ook het zesde vers, Psalm 16, de versen 1, 3 en 6. gemeente, bij aankomst is Elia de vluchteling, want dat is hij natuurlijk. Hij is op de vlucht, ook al weet hij dan wel waar hij naartoe moet vluchten, omdat de Heere God ook mee met hem vlucht. Achab, die zoekt hem, die staat hem naar het leven. En dat is natuurlijk al een bemoediging als je de leiding van de Heere God in je leven ervaart. Je weet waar je het zoeken moet. En Elia zo in Zarfat aankomt, dan blijkt die leiding van God direct eigenlijk al. Het eerste contact wat hij daar maakt, achteraf, blijkt dat dat juist te zijn. Geweldig als je dat ook in je eigen leven regelmatig doet. Terugkijken. Je zegeningen tellen noemen wij dat. Maar dan gaat het juist om die kleine dingen die de Heere God in je leven gedaan heeft. En die grote die zijn misschien wat makkelijker herkenbaar dan die kleine zegeningen. Maar je ziet het natuurlijk niet van tevoren. Zoals hier Elia in Zarfat aankomt, hij natuurlijk maar een visje moet uitgooien. En hij ziet een vrouw en ze sprokkelt hout. En ze heeft een rouwkleed aan. Want weduwen in die tijd die waren herkenbaar aan de rouwdoek om hun middel. Nou ja, dat is het eerste aanknopingspunt, een weduwe. En ze is bezig met een laatste maaltijd. Ze heeft geen eens meer een stukje brood over. Zover is het. De hongersnood is natuurlijk niet alleen beperkt gebleven tot Noord-Israël, maar heeft ook buiten de grenzen van Israël toegeslagen. En dan gaat het verder. Dan vraagt Elia eigenlijk alles van deze vrouw. Ze heeft nog een heel klein beetje olie, een heel klein beetje meel. Dan kan ze iets van maken, nog voor haar zoon en haarzelf. En dan is het gebeurd, dan is de koek op, letterlijk. En dan vraagt Elia, nee, dat wat je nou nog hebt, maak dat nou eerst voor mij klaar. En daarmee vraagt hij alles. Nou, stel je voor, ook in onze tijd zijn er talloze vluchtelingen. En dat je dan gevraagd wordt om heel je hebben en houden, alles wat je in leven kan houden, om dat op te offeren voor die ander. Nou, dat is nogal wat. Maar die vrouw, die doet het wel. Waarom? Nou, dat woord van God, dat speelt het is een woord van leven. En dat speelt op de achtergrond toch een grote rol. Vers 14, want zo zegt de Heere, het meel in de pot zal niet opraken. En ook de kruik met olie, daar blijft altijd olie in, zolang er hongersnood is. Je moet het natuurlijk wel geloven. Nou, die vrouw, die hecht er geloof aan. Misschien zegt ze ook wel van, baat het niet, dan schaadt het niet. Het is misschien één dag eerder hongersnood, maar het is het proberen waard. Ook dan zegt de Heere God, kom maar. Probeer het maar. Dat mag ook vandaag, dat je het met God mag proberen. Als je het niet helemaal gelooft, als je hem nog niet helemaal vertrouwt, mag je toch met al je twijfels ook komen. Ook volgende week zondag. Die vrouw die doet het. En wat blijkt dan? Elke dag is er genoeg. Ze deelt in de overvloed die God geeft. Een overvloed van het genoeg. Maar het woord van de Heer Jezus Christus, dat hij het ons probeert mee te geven. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. Maak je maar druk om de dag van vandaag en niet om die van morgen. Want morgen is God ook dezelfde en dan zal ook hij zorgen voor je. Ook dan. Nou ja, en dan denk je, maar ergens bij vers 16, van eind goed al goed, het is voor elkaar. Maar wat kan dat dan soms tegenvallen? Wat kan het, als je trouw meelevend bent en naar de kerk gaat, soms zwaar weer worden in je leven? Dat zie je ook hier in Zarfat gebeuren. Dingen die ja, als je het proeft, dan denk je, ja, dat loopt daar helemaal uit de hand. Ze waren zo goed op weg. Die vrouw en die zoon, die zullen wel verwonderd hebben gestaan, dag aan dag. En het evangelie, het bericht over de God van het leven, met zijn woord van leven, het zal een goede ingang gekregen hebben op die manier. Maar toch onverwacht ellende. Zo vergaat het ons ook wel. Je ziet jezelf gezegend. Je maakt mee dat je kleinkinderen opgroeien. Je kinderen zijn gelukkig getrouwd, geen zorgen. En ze gaan ook nog naar de kerk. Ja, dat doet ook niet iedereen vandaag de dag meer. Wat een zegen allemaal. En anderen die hebben het dan soms veel minder. Maar bij jou gaat het voor de wind. Je bent tevreden met wat je hebt. Ook al hebben anderen meer en zijn vaak ontevreden. En je ervaart ook het thema van dit jaar, dat je delen mag in overvloed, omdat je zelf door God gezegend bent, kun je uitdelen in je eigen omgeving van zijn goed en van zijn barmhartigheid. Je laat het horen in woorden en je laat het zien in je leven. God zorgt en je staat er zo ook mee in het leven. Je kunt er ook van zingen. En dan ineens, van de een op de andere dag, stort je wereld in elkaar. Tegenslag. En dan wordt van je omgeving verwacht dat je gaat bidden. Dat heb je zelf ook geleerd. Bidden tegen de klippen op. Nou, we herkennen allemaal dit soort situaties wel. En toch, op je gebed blijft het stil. Hoe je ook bidt, wat je ook doet, die ziekte, ja, die gaat niet je leven uit. En die tegenslag op je werk, je had zo'n goede functie en je werkte al zoveel jaren, maar toch. En eens moet je eruit. Je bidt om verandering, maar het helpt niet. En de mensen om je heen, die begrijpen het niet. Zo iemand die altijd vol was van geloof, en die ook nooit zijn mond erover kon houden, als het over God ging, dat die zo getroffen wordt. Vragen, levensvragen, grote vragen. Nou, zoiets speelt ook in 1 Koningen 17. In het leven van deze drie, die weduwe met die zoon en Elia de profeet, die daar inmiddels natuurlijk kind aan huis is. En het gebeurde na deze dingen dat de zoon van deze vrouw, de vrouw des huizes, ziek werd. Zo staat het er. Ja, misschien leek het eerst op een verkoudheid of zo. Maar dan wordt het toch al snel duidelijk dat er meer aan de hand is. Zijn ziekte, lees je, werd zeer ernstig. Ja, en dan komen de zorgen mee. En die zijn ook gegrond. Die jongen sterft. Nee, niet van de honger. Dat is nou zo apart. De jongen sterft niet van de honger, want hij leeft uit de hand van God. Hij leeft bij het woord van God, bij zijn belofte. Maar wat heb je eraan? Wat heb je aan je geloof als het zo loopt in het leven? Dood en leven. Dat haal je ook uit dat gebed van Elia. Dood en leven, die spelen in heel de Bijbel natuurlijk een geweldig grote rol. Het begint al op de eerste bladzijde van de Bijbel. Waar Adam en Eva leven voor het aangezicht van God en toch komt die dood. Die staat direct eigenlijk al op de stoep. Vanwege die zonde, die ene zonde. Die menszonde. Die ongehoorzaamheid. Zo komt de dood het leven binnen. En u zult het met me eens zijn, hoe ouder je wordt, des te meer je ermee wordt geconfronteerd. En het gebeurde na deze dingen dat de zoon van deze vrouw ziek werd. Begrijpt u, en dat doet u, die reactie van die vrouw, dat is toch menselijk? Dat het antwoord is op die dood van die zoon naar Elia toe. Hoe heb ik het nou met jou, man van God? Het is een harde en keiharde afwijzing. En daarmee wijst ze eigenlijk ook de God van Elia af. Verdwijn uit mijn leven, man van God. Jij en jouw God, die hebben mij en mijn volk ongeluk gebracht. Honger en dood. Nou, dat doet die vrouw dus. Die legt verband tussen die aanwezigheid van Elia, dat woord van Elia over dat meel en die olie, en die dood van haar zoon. Die dood van die zoon en de God van Elia, die hebben op de een of andere manier met elkaar te maken. En dan heeft ze het eigenlijk nog goed ook. Want waar God het leven van mensen binnenkomt, ja, dan komt dit eerst aan bod, die dood. Het is de mens eenmaal gezet te sterven. En daarna het oordeel. Ja, eerst leek het dat die aanwezigheid van Elia zegen of leven betekende. Meel en olie, ja, dat was iedere dag genoeg. Per dag genoeg. Niet voor 2 dagen, nee, elke dag apart. Maar waarom, als je dan zo uit de hand van God leeft, waarom dan dit? En dan is er maar 1 antwoord voor die vrouw. Daar zit God achter, die God van Israël. Die God die zijn volk Israël straft met honger. Typerend toch wel voor het heidendom. En ook van ongeloof. Ongeloof van toen en nu. Dat God en het kwaad, dat dat 1 op 1 met elkaar verbonden wordt. Dat identiek is aan elkaar. Kwaad en God. Ziekte en dood en rampen. Ja, dat laat die vraag natuurlijk, als je er zo in staat, dan laat dat die vraag wel opkomen. Hoe kan dat nou? Waarom wil God dit? Inshallah. Waarom? Zo. Als God het wil. Maar zo is God nou net niet. God is niet de God van de dood. God is niet de God die straft omwille van de straf. God is de God van het leven. En tegen dit heidendom in, tegen dit ongeloof en dit wantrouwen, deze twijfel, daar staat het woord van God. Zoals God het zelf zegt, ik ben Ik ben de Baal niet. Ik ben niet gelijk aan het noodlot. Nee, ik ben de God van het leven. Ik ben een God van levende en niet van doden. Opvallend, dat zal u ook wel opgevallen zijn, dat die vrouw op die zegen van het meel en die olie stil blijft. Die zegt er geen één. Tenminste, je leest er niet over. Geen enkele reactie. En dat is denk ik ook vaak zo. Als het goed met je gaat, dan is alles vaak zo gewoon. Dan loopt alles op rolletjes en ja, waarom ook niet? Totdat onheil en lijden je wakker roept. En reacties losmaken. Geluk, dat lijkt altijd vanzelfsprekend. Totdat het blijkt dat ook geluk op kan. Dat het tegendeel blijkt. En dan ga je op zoek naar een antwoord. En dat doet deze vrouw ook. Heb ik dan iets verkeerds gedaan? Gedaan wat God niet goed vindt. Je komt het ook tegen het pastoraat. Mensen die het zich afvragen. Ik ga altijd naar de kerk. Ik heb belijdenis gedaan. Ga naar het avondmaal. En hoe kan ik dan hierin verzeild raken? Hoe kan mij dit nou overkomen? En dan vertellen ze een verhaal. Ja, daar word je ook niet gelukkig van. Maar ze linken dat aan God. Zou dat het zijn? Nou, Elia, die weet er geen raad mee. En Elia, die is heel pastoraal. Die verzint ook niet zomaar een antwoord. Die zegt van, nou ja, dan moet je misschien nog maar wat langer bidden. Misschien nog wat langer afwachten. Nee, want er is de tijd ook niet naar. Die jongen, die is er inmiddels niet meer. Standaard opmerkingen. Ja, die hebben geen zin, juist als er lijden en leed te sprake komt. Maar Elia die dient wel een God van het leven. Een God die zorgt, die als die je bij de hand houdt, je veilig bent. Maar die tegelijkertijd ook onbegrijpelijke wegen met je gaat. Daar is Elia ook van overtuigd. Elia die begrijpt hier de Heere God niet helemaal, of helemaal niet, denk ik. En dat blijkt ook wel. Want Elia, die weet het natuurlijk vast en zeker. Ik ben hier niet zomaar toevallig. Meel en olie, dat is wat die ervaart, nog steeds, dagelijks. Elia is daar niet zomaar bij die vrouw. En dat mogen wij ook meenemen in ons leven van alle dag. Als u biddend de week ingaat. Als u biddend de dag ingaat. En u bidt om leiding en zegt, Heere God, wilt u mijn leven sturen, ook vandaag. Dan mag je ervan uitgaan, alles wat je op zo'n dag meemaakt, dat niet zomaar aan het toeval kan worden toegeschreven. Daar zit God achter. Ook al weet je er soms geen raad mee. Zoals hier in 1 Koningen 17. Want wat valt er dan te zeggen op zo'n moment? Nou, Elia die weet maar één oplossing. En hij gaat met die nood, die heel hoog is, regelrecht naar zijn God toe. En zo zegt hij het, geef die jongen maar aan mij. Daar zit iets heel pastoraals in natuurlijk. Die hele last, inclusief die dood, geef dat maar aan mij. Daar zie je iets in wat de Heer Jezus straks komt doen. En Elia die neemt die jongen mee naar zijn logeerkamer. De kamer waar hij zich kan terugtrekken en waar hij alleen is, waar hij zijn handen kan vouwen, waar hij alleen is met zijn God. Heerlijk als je zo'n plekje thuis hebt. Als je daar de ruimte voor hebt, dat als je aan het worstelen bent, ook in je geloof, dat je ja, even een momentje voor jezelf hebt met God samen. Waar je alles, waar je je hart kunt uitstorten. Waar je alles aan God kunt vertellen. En dat mag. U moet nooit denken dat de dingen van het leven, dat je zegt van nou ja, daar zal de Heere God zich wel niet om druk maken. Die heeft zoveel aan zijn hoofd. Nou, de Heere God die heeft ook heel veel aan zijn hoofd. Maar u moet altijd maar weten dat wat u betreft er altijd bij God bij past. Het is God nooit te veel. En zo neemt Elia de tijd om met God samen te zijn, om zijn nood te klaar. Die nood ook van die vrouw, die vraag van die vrouw. Hoe kan het nou toch bestaan, man van God? We leven uit de hand van God en dan de dood. En die twee zinnen, vers 20 en 21, en die verwoorden dat ook. Vers 20, Heere, waarom? En vers 21, maak levend. En als je dat even laat zakken, dat gebed, waarom? Waarom de dood? Maak levend. Als je dat proeft, dan zegt Elia hiermee ook dat God alle macht heeft, ook over de dood. Dat God sterker is dan de dood. Dat God ver uitgaat boven dat wat aan het begin van de Bijbel als gevolg op die ene zonde het leven binnenkwam. En ziet u aan de hand van vers 20 en 21 dat het waarom voor de gelovige ook altijd anders klinkt. Dat het kind van God zijn waarom aan de Heere God ook mag stellen. Maar dat als je leeft uit de hand van God, dat waarom toch altijd anders is ingekleurd dan het waarom van de goddeloze. Elia die roept de Heere God hier niet ter verantwoording. Nee, Elia bidt. Elia die bidt, Psalm 25, Heere God, leer mij uw weg, leer mij uw wegen, leid mij in uw waarheid, leer mij uw paden. En als je het zo bidt, dat is ook een waarom natuurlijk. Ja, maar dan vraag je tegelijkertijd, Heere God, wat is nou toch uw bedoeling met mijn leven, met de dingen die ik meemaak? Heere mijn God, laat alstublieft dit kind weer levend worden. En wat zie je dan Elia doen? Dan gaat hij zich uitstrekken over dat kind heen, 3 keer. En ja, daarmee zegt Elia eigenlijk, ik, Heere God en die doden, we zijn één. Ons treft eenzelfde lot. Hij is mij voorgegaan, maar ja, ik zal ooit een keer ook van levend dood zijn. Elia die vereenzelvigt zich hier met deze doden. En zo doet hij een beroep op de God van het leven. Heere, maak levend. En Elia, ook dat lees je. Elia was maar een gewoon mens. Net zoals u en ik. Maar God hoort Elia. God hoort. God luistert naar dat waarom. Luistert naar de beden. Maak levend. Omdat de Heer God een God is van het leven. Wat Elia doet als profeet, want hij is natuurlijk ook profeet. Hij spreekt de woorden van God. Hij ontvangt de woorden van God. Maar hij spreekt ook zo weer tot God als profeet. Wij mogen dat ook doen. Wij mogen zo op een nieuwtestamentische manier natuurlijk profeten en profetessen zijn. Het woord van God gebruiken, te gelden maken. God op zijn woord aanspreken. Woorden van God gebruiken als je zelf geen woord te bidden hebt. Het kan in een week van voorbereiding ook best zo zijn dat je geloofsleven dor en droog is. Maar wordt het dan weer fris en groen? Wel, de woorden van God gebruiken. Ik denk aan dat avondmaalsformulier. Ik denk aan die woorden van Psalm 103. Loof de Heere mijn ziel en al wat binnen in mij is, zijn heilige naam. Je mag het woord van God naspreken. Je mag het woord van God te gelden maken, gebruiken. Als je zelf geen woorden hebt. En zo is Elia eigenlijk ook bezig. Leid mij in uw waarheid, leer mij uw paden, loof de Heere mijn ziel. En dan gebeurt toch het, ja, wat je niet voor mogelijk houdt. Dat zie je hier gebeuren. God luistert op een kort, maar krachtig gebed. Want nou, je kunt de woorden één op één zo tellen. Je bent er eigenlijk zo mee klaar. Er zit natuurlijk heel wat geworstel in. Maar je ziet dat de Heere God een God is die luistert naar de stem van zijn kind Elia. Het kind werd weer levend, lees je in vers 22. Ja, in dit verhaal. Hier. Misschien zit u hier vanavond en hebt u een kind verloren. Het is de omgekeerde wereld. Als je een kind verliest, zeker als dat op jonge leeftijd gebeurt. Als je een tiener verliest, of een kleuter. Daar heb je geen woorden voor. En dan, ja, begraafplaats, die liggen daar vol van. Toch, dit verhaal. En deze jongen die weer levend wordt, die staat symbool voor ons uiteindelijk. Ook voor ons allemaal. Want straks zal het zo zijn dat alle doden zullen opstaan. Alle die in de Heere God zijn ontslapen. Die eerst. En ze zullen tezamen, zegt Paulus, met hen die levend zijn overgebleven, tezamen worden opgenomen, de Heere tegemoet. Dat is de bemoediging vanavond. Dat hier de Heere God laat zien, al in het Oude Testament, ik ben de God van het leven en ik ben sterker dan de dood. En het zal ooit zo zijn dat iedereen die mij hier op aarde heeft leren aanroepen als de God van het leven, die zal het merken, die zal het ondervinden dat de dood verslagen is tot overwinning. Ik ben machtiger dan de dood. Dat is wat God ons laat horen. God hoort. En hij vertelt het, dat de macht van de zonde gebroken is, dankzij Jezus Christus. Waar Elia natuurlijk hier in 1 Koningen 17 ja, een type van is. Je ziet al eigenlijk die lijn lopen dat wat Elia hier doet en zegt en denkt en bidt. Nou, dan kun je zo de Heer Jezus Christus 1 Koningen 17 binnenroepen. En dankzij hem is het niet één dode die opstaat, want ook in de tijd van de Heer Jezus zelf, als hij hier op aarde is, worden niet alle doden en ook niet alle dode kinderen weer levend. Ja, eentje, die jongeling van Nain bijvoorbeeld. Dat is een herhaling van 1 Koningen 17. Maar de Heer Jezus zegt ook straks, ik kom terug. En ik heb alles volbracht en ik heb alle macht in hemel en op aarde. Maak je maar niet bezorgd voor de dag van morgen. Leef maar uit mijn hand. Leef maar in mijn overvloed. Nou, dat is wat die vrouw ook dan gaat ervaren. Als Elia die jongen naar beneden brengt. Kun je wel voorstellen hoe, ja, dan heb je ook geen woorden meer. Die blijdschap die is enorm. En ze beleidt het ook. Nu weet ik het. U bent echt man van God. U spreekt namens God de waarheid. Gemeente, wij mogen deze God ook dienen vandaag. Want die God is niet anders dan toen. En zo mogen we groeien, zo mogen we elkaar ook bemoedigen. In een tijd die bol staat van de vragen en de problemen en die ook niet opgelost worden. Op grote schaal niet en in uw eigen leven niet. Maar je mag wel op Jezus Christus zien, die op Elia lijkt. Die je verlost van het verderf. En die je kroont met goede tierenheid. En zo mogen we verder, zo mogen we achter hem aan leven in overvloed. Maar ook vanuit die overvloed weer delen. Amen. Psalm 98, de versen 1 en 2 gaan we met elkaar zingen als antwoord op het woord van God. Psalm 98, het eerste en ook het tweede vers. Gemeente, wij gaan de Heere God danken en wij doen onze voorbeet. Laat ons bidden. Heere, bidden en dank zeggen. Het gaat hand in hand. Danken voor wat u geeft, voor wat u gegeven hebt, wat u ons mee wil geven. Bidden of u het wil toepassen in ons eigen hart en leven. Uw boodschap. Bidden of we het mogen zien, die hand van u die ons leidt, die ons beschermt, die ons verzorgt. Die ons beschermt, ja, niet altijd tegen kogels of ziekte. Maar wel tegen die laatste vijand, die dood. Omdat u de God bent van het leven. En dat u dankzij uw Zoon, de Heer Jezus Christus, ons het leven bereid hebt. U vraagt er één ding voor terug. Onze trouw. En onze liefde. En dan moeten we u belijden dat we daarin altijd weer tekort schieten. Dat het altijd onvolkomen blijft. En daarom mogen we u ook bidden om ons te bewaren voor afval. Of u ons wil laten volharden. En daarom mogen we bidden om de bijstand, de hulp van uw geest. Wat die ons leidt. Die geest van de waarheid. Die ons vertelt hoe het werkelijk zit in ons leven. En die ons meeneemt naar Golgotha. Waar we kunnen zien wat dure genade is. Wat dat verdiend is door middel van het leven van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Dank u wel dat u ons zo meeneemt, ook in een week van voorbereiding. We mogen u vragen om uw leiding. Om uw hand die ons veilig leidt. En zo mogen we voor de wereld bidden. Voor de mensen ver weg. Mensen die op de vlucht zijn. Mensen die op de stranden van Europa aanspoelen. Voor de duizenden vluchtelingen. We mogen u bidden om wijsheid. Maar ook om barmhartigheid. We mogen u vragen om het werk van zending en evangelisatie te zegenen dichtbij en ver weg. Laat uw woord overal in deze wereld, daar waar het gezaaid, waar het uitgestrooid is, waar uw woord van leven verkondigd is, wilt u het laten vrucht dragen. Niet om ons, maar vanwege uw grote naam. U verheerlijkt uzelf daarmee. U wordt nog een groter koning. En daarom mogen we pleiten op uw woord. Pleiten op uw belofte. Dat u doet wat u zegt. Dat u een hoorder bent van het gebed. Zo mogen we ons land en ons volk aan u opdragen. Zo mogen we de gemeente vanochtend in uw handen leggen. Wilt u, als vorige week het nieuwe seizoen geopend is, wilt u al het werk ook hier in uw wijngaard zegenen en vrucht laten dragen. Wij mogen u bidden om uw nabijheid ook. Het gaat om onze regering, ons vorstenhuis, onze koning, onze koningin. Wilt u zijn bij alle zieken, bij hen die eenzaam zijn? En wat wordt er geleden aan de eenzaamheid, ook in onze tijd juist? Wilt u zijn bij hen in psychische nood? Mensen met zorg, we dragen ze aan u op. Wees een God van troost en van nabijheid. En wij bidden u dat in Jezus' naam. Amen. Gemeente, wij gaan onze gaven geven. De doeleinden zijn genoemd. De Heere God die zegene u en uw gaven. En wij zingen dan aansluitend onze slotzang uit Psalm 138 en daarvan het eerste vers. Psalm 138, vers 1. Gemeente, verhef uw hart tot uw God en ontvang zijn zegen. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van en met de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen.